bij Jorieke met Jorieke Frederiksen.
Ja, goedemorgen en wat leuk dat je luistert. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik denk echt, ja, hoe liefdevol is onze Vader. Hij past zich gewoon steeds aan ons aan. En zo worden misschien sommige delen uit het Oude Testament ook begrijpelijker met deze gedachten. Nou, vandaag is Henk Rothuizen te gast. Hij was jarenlang voorganger en heeft verschillende boeken op zijn naam staan. En hij laat ons vandaag zien hoe het eigenlijk het hele Oude Testament ook al naar Jezus wijst. Nou, heb je vragen of opmerkingen? Kom maar door. Grootnieuwsradio.nl of schuinstreep bij Jorieke of stuur een appje. En zometeen is daar namelijk ook echt nog wel ruimte voor jouw vragen. En om dit nieuwe uur te beginnen, dachten we is het toch wel goed om nog even jouw piketpaaltjes nog even weer neer te zetten. Dus eigenlijk waar jij gewoon jouw eigen fundament, waar jij niet aan, maar niet over te twisten valt. Kan ik dat zo zeggen?
Zonder meer. Ik denk dat dat wel helder moet zijn.
Ja, en die piketpaaltjes zijn...
Autoriteit van de schrift.
Die staat vast.
Het woord van God is volledig door God geïnspireerd. Hoef je bij mij helemaal niet aan te komen. Ook niet te zeggen dat ik dat niet doe. Dat is een kwestie van hoe je ernaar kijkt natuurlijk. Mm-hmm. De onveranderlijkheid van God. God van het Oude Testament is dezelfde als de God van het Nieuwe Testament. Dus God verandert niet. Hoogschijnlijk zijn wij het die veranderen. En daar moet je naar kunnen kijken. Maar dat is eng. Om te ontdekken dat je... En Gods moraliteit. Is God een God die kindermoorden goed vindt? Nou, dat zou je uit bepaalde, als je tekst uit de context haalt, kunnen gaan lezen. Ja, dan ben je heel verkeerd bezig. God is liefde. God is het, wat je eerder zei, het vaderuit van God is natuurlijk iets wat mij erg aanspreekt. En als God onveranderlijk is, kan je ook niet aan die moraliteit gaan zitten tornen.
Nee.
En dus kom je in conflict met van, hoe moet ik me hiermee omgaan? En de mooie escape is dan, ik negeer het gewoon. Ik laat het voor wat het is. Ik denk er niet over na. Totdat je buurman de vraag stelt.
Ja.
Of iemand die toevallig tegen die passages aanloopt. Nou, dat zijn de piketpaaltjes. Dus binnen dat raamwerk wil ik erover nadenken.
Ja, en dan is dus een belangrijk punt om niet te lezen van... oh, dit zegt God dan allemaal, maar dus heel erg vanuit de mens. De mens was God totaal kwijt, zo noemde je dat. Bij de zondeval, er was eigenlijk gewoon geen beeld meer van God. En langzaamaan, in die hele loop van de geschiedenis... daalde God eigenlijk al neer met openbaringen... dat we hem meer... konden leren kennen. En zo meteen gaan we het nog hebben over Jezus. Daar is natuurlijk ten volle is het daar, is dat geopenbaard. Als je het hebt over hoe God zich aanpast en het beeld dat mensen hebben en onze omstandigheden. Dus een mooi voorbeeld daarvan is dan David. Want hij wil heel graag een tempel voor God bouwen. Ja, hoe zit dat verhaal ook alweer?
Hoe dat zit? Nou ja, David die bouwt een mooi paleis voor zichzelf. Die kijkt natuurlijk naar de koning in andere landen. En die wil ook een groot paleis. Daar ben je tenslotte koning voor.
Mm-hmm.
Dan heeft hij dat geweldige paleis en dan kijkt hij naar een tent waar God woont. Ja, dat is toch wel een beetje raar, weet je wel.
God beetje karig.
Beetje karig, hoor. En dan gaat hij met God praten en dan zegt hij, u moet ook een groot paleis hebben, een tempel. God zegt, ik wil helemaal geen tempel. Ik wil graag een tabernakel die verplaatsbaar is. En zodat ik overal kan zijn waar ik wil. En ik heb geen behoefte aan een tempel.
Nee.
Ja, maar zegt David, dat kan niet. En bla, 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 bla. Heen en weer gediscussieerd. En op een gegeven moment zegt God, nou vooruit. Alleen jij mag hem niet bouwen, dan moet Salomo bouwen, je zoon. En als Salomo die tempel bouwt, die God helemaal niet gevraagd heeft, helemaal niet gewild heeft, dan vervult hij die tempel ook nog eens een keer met zijn heerlijkheid. Dus hij vervult, hij komt met zijn aanwezigheid binnen een context die hij zelf nooit gewild heeft.
En, dan en waarom doet hij dat dan? Want het hoeft dus helemaal niet.
Hij komt naar ons toe.
Ja.
Jezus komt in onze zondige wereld. En die zondige wereld heeft hij ook nooit gewild. Hij komt bij ons. Ook wel omdat wij hem nooit kunnen bereiken. Dus zie ook de nood van de mens.
Ja.
Dus God komt ons tegemoet in onze eigen zonde, in onze eigen zwakheid, in onze eigen verdorvenheid. Geef er maar lekkere lelijke woorden aan. Dat is het grote van onze God. We hebben geen God die je kan dienen met 6 stappen of zo. Die jij moet doen. Dat is religie. We hebben een God die naar ons toe komt omdat wij het niet kunnen. En dat doet hij ook al in het Oude Testament.
En zo genadig is hij eigenlijk.
Hij is vreselijk genadig.
Ja.
Vooruit, zegt hij. Het begint dan eigenlijk bij de wet. Mozes, de tempel, of na de Exodus komt God op een berg. En dan mag het volk bij hem komen. En dan zegt het volk, Mozes, dat zien we helemaal niet zitten. Ga jij maar die berg op en alles wat God zegt, zullen wij doen. Oké, zeg God, oké, als je niet direct met mij contact wil hebben, dan gaan we dat via rituelen doen. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dan komt de wet, die we dus niet kunnen vervullen. En het wijst weer naar, je hebt Jezus nodig. En ook in die rituelen is alles een wegwijzer naar Jezus. Het hele Oude Testament is één grote wegwijzer die steeds zegt, je moet naar Jezus gaan kijken. Nou, in het Nieuwe Testament, en dan kijk je terug, dan zegt de Hebreeënschrijver bijvoorbeeld, eerstijds hebben wij, nadat God zich openbaard heeft via profeten en de geschriften in het Oude Testament, is hij nu geopenbaard in Jezus Christus, Hebreeën 1 vers 1. Wacht even. Dus nu we in Jezus Christus God ten volle leren kennen, of ten volle, maar we weten nu echt wie God is, want krijgt hij een gezicht, we kunnen dat in Jezus herkennen, betekent dus dat wat de profeten en zo gezien hebben, een beperktere afbeelding van God is. Dat is toch logisch?
Ja, dat klinkt heel logisch, hè?
Dus dan moet je ook wat je leest, 100% waar die Bijbel, je hoeft niet aan die Bijbel te tornen, maar wel snappen van, wacht even, dat is met een beperkte inzicht, een beleving met een beperkte inzicht.
Het is ook eigenlijk een glimp van wat komen ging.
Ja, maar trek het door van als het een procesboek is, het wijst op een gegeven moment allemaal naar Jezus toe. We hebben Jezus nodig.
Kan je daar een voorbeeld van noemen, van iets in het Oude Testament, waar je zegt, ja, maar dat is dat proces, dat wijst daarop?
Nou, de hele rituelen in de tempel, de tabernakel, als je dat, de hoge priester, allemaal symbolen die op een gegeven moment wijzen naar de hoge priester Jezus, wie Jezus is, de tempel die afgebroken moet worden, want deze tempel gaat 3 dagen sterven. Al dat hele Oude Testament is één grote heenwijs naar Jezus toe. En als we Jezus niet kennen, dan wordt de Bijbel, vooral het Oude Testament, een heel moeilijk boek. Lees je hem vanuit Jezus, dan mag je best de mysterie en ook de vragen laten liggen. Ik hoef toch geen antwoord te geven op sommige vragen. Ik kan hooguit zeggen bij sommige passages van, tjonge, jonge, jonge, wat hebben we Jezus toch nodig? Wat maken wij als mensen er een zootje van?
Het zegt veel over de mens.
Zegt meer over mij.
Ja.
Dus we praten over het huwelijk. Jij en ik zijn het helemaal met ons eens dat God daar heel duidelijke, heilige, geweldig goede gedachten over heeft. Die we ook netjes in de kerk proberen om te zetten in levensstijl. Maar in het Oude Testament, als je Genesis leest, wat een zootje. En dan is het antwoord niet van, waarom grijpt God niet in en noem maar op. Nee, wat hebben we Jezus nodig die ons laat zien hoe het leven met God er werkelijk uitziet. Maar ik heb nog een goeie voor je. Als Jezus nu zegt, niemand heeft de Vader gezien dan de Zoon. Dan bedoelt hij dus niemand, hè?
Niemand.
En niemand is niemand, hè?
Ja.
Helemaal niemand behalve de Zoon, Jezus zelf. Dat nemen we allemaal waar, want Jezus laat ons de Vader zien. Maar we lezen in het Oude Testament dat God met Abraham sprak als een vriend. Dat Elia God ontmoet, zei het aan de achterkant, een stukje. Liegt Jezus nou? Had hij moeten zeggen, niemand behalve Mozes en Abraham en Elia, die hebben wel wat gezien. Dat legt hij dus niet uit. Dus Jezus ziet God zoals hij ten volle is en openbaart ons dat in de Vader. En Mozes en Abraham en al die anderen hebben iets van God gezien. Maar niet zoals Jezus, want niemand heeft God gezien zoals Jezus hem geopenbaard heeft. Nou, dan zie je dat Oude Testament, daar hoef je niks van af te doen. 100% waar.
Ja.
Autoriteit blijft staan, maar het is wel een proces wat naar Jezus toe leidt.
En is die openbaring van God met de komst van Jezus dan compleet geworden?
Compleet genoeg voor onze redding en compleet genoeg voor een leven op aarde en compleet genoeg voor eenheid met God. Compleet genoeg voor het leven. Maar we gaan in eeuwigheid door. De grootheid van God valt niet te bevatten in een mensenleven. Maar hij wordt niet anders. Jezus is het perfecte. Oh, dat vind ik een hele leuke. In Hebreeën staat van, hij is een perfecte afdruk van zijn wezen. Daar staat het woord fotizo. Dus hij is een perfecte foto van God. Dus als je een selfie van God wil hebben, moet je naar Jezus kijken. God heeft een selfie gemaakt. Kan je zo zien.
In Jezus.
Als je naar Jezus kijkt, zie je wie God werkelijk is.
uw heiligheid, grenzeloos uw grote kracht. Onbetwistbaar soevereine God, mijn hart is vol ontzag.
Fascinerend mooi is uw persoon. Ik sta vol ontzag voor u, vol ontzag voor u. Niemand is aan u gelijk.
Uw genade is zo weergaloos. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Liefdevol ontfermend is uw hart. Uw trouw duurt voor altijd.
Christian verwoordt en hij zingt over vol ontzag. Ja, hoe om te gaan met het Oude Testament? Hoe openbaart God zich in deze boeken? En waarom lijkt het zich soms zo tegen te spreken? Nou, vandaag proberen we hier wat verdieping in aan te brengen. Henk Rothuizen is onze gast om hier onderwijs over te geven. En ik weet niet hoe het met jou thuis zit, maar ik heb al wel wat van die mooie eye-openers deze ochtend weer gekregen. In ieder geval genoeg stof om over na te denken. En dat gebeurt ook zeker bij jou thuis. Ja, wat je dus heel erg vertelde is dat God dus zich aanpast aan de mens. Wij willen vaak ook als we het Oude Testament lezen eigenlijk God veranderen. Maar het is eigenlijk de hele tijd andersom. Hij daalde in het Oude Testament eigenlijk al naar de mens toe. En dat is natuurlijk ten volle gebeurd met de komst van Jezus. Maar hoe is dat nu in onze tijd? Werkt God nog steeds zo? Daalt hij nog steeds naar ons neer in onze eigen kleine denkbeelden?
Ik denk van wel. Hij is natuurlijk met Jezus natuurlijk ten volle neergedaald. Weet je wel. In Jezus vinden we het antwoord. Maar ik denk, in christelijke problematieken, dus als je christen bent en je hebt soms een probleem, ligt de oplossing veel vaker dat de Heer je tegemoet komt en altijd bij je is. Ik zal je nooit begeven nog verlaten. Dan dat, dat jij 6 stappen moet doen om de goede weg te vinden. En de Heer gaat erin heel ver, ook na zijn opstandingen. De Emmausgangers is bijvoorbeeld een prachtig voorbeeld. Dan lopen de 2 mensen lopen weg van het wonder. En die gaan, staat er letterlijk, de duisternis tegemoet. De avond valt. Dus ze lopen de duisternis tegemoet naar een plek Emmaus waarvan niemand meer weet waar dat ligt. Dus hoe raar wil je het hebben? Mensen zijn op weg, de duisternis tegemoet naar een plek, nowhere land. Hier zit geen doel meer in. En dan komt Jezus langs zij en die zegt niet stop. De Bijbel zegt dat je die kant niet op moet, andersom draaien, die kant op.
Mm-hmm.
Nee, hij loopt met ze mee. Waar hebben jullie het over? En hij stapt dus in hun probleem.
Mm.
En dan gaat hij uitleggen totdat de openbaring van wie hij is zichtbaar wordt. Nou,
wow.
Ik vind het geweldig.
Ja.
Dus het idee, hè? Stel je voor, jij leeft in zonde. Dat God dus niet zegt stop, en dat is heus wel eens nodig hoor, begrijp me goed.
Mm-hmm.
Maar dat de houding van God is, ik kom naast je staan waar jij bent en ik wandel met jou de weg uit totdat ik geopenbaard ben. En ons antwoord is inderdaad Jezus op alle vragen. Hè?
Ja.
Alleen hoe ontdek je Jezus?
Dus ook in deze tijd past God zich aan onze omstandigheden.
Ja, het woord aanpassen heb ik een tikkie moeite mee. Hij komt ons tegemoet. Vind ik mooier.
Anders lijkt het weer veranderlijk natuurlijk.
Of dat God zenuwachtig in de hemel zit van, oh, wat moet ik nou doen? Weet je wat, ik ga me aanpassen. Nee, dat zijn karakter is dat hij naar ons toe komt. En dat deed hij in de Hof van Eden. Adam, waar ben je? Dat doet hij vandaag de dag nog steeds. Henk, waar ben je mee bezig? Henk, wat doe je?
Ja.
Henk, waar zit je in je verdriet? Henk, waar zit je in je vreugde? En is daar ruimte bij mij om God toe te laten?
Ja.
Het probleem zit niet bij God, het probleem zit bij ons.
Dan zou je het ook kunnen omdraaien toch ergens van met deze kennis. Hoe kunnen we God werkelijk de ruimte geven die hem toekomt, zodat hij ons dus eigenlijk niet tegemoet hoeft te komen? Of is dat heel erg hoogmoedig om te denken dat we dat eventueel überhaupt zouden kunnen?
Ik denk dat inderdaad eerder naar de hoogmoedige kant gaat. Het mooie vind ik dat God dus geen God is zoals de andere afgoden die je moet dienen met 6 of 7 regels.
Mm-hmm.
Of via bepaalde rituelen. Maar dat hij in Jezus naar jou en naar mij toe komt. En dat doet hij iedere dag. Hij is er altijd. Ik zal je nooit begeven nog verlaten. Hij doet niet altijd wat ik wil. Hij heeft mijn vrouw niet genezen. Terwijl ik wel in genezing geloof.
Ja.
Hij heeft me niet altijd gegeven wat ik wenste. Nou, dat probleem ligt niet bij God, ligt bij mij. Is mijn wens wel goed? Weet je wel, ja, daar hebben we natuurlijk de raarste ideeën over. Maar in alles zal God altijd bij me zijn. Dat heeft hij beloofd en dat is hij ook.
Ja.
Dus je kan in tijden van tegenspoed, kan je ook God vinden door in die tegenspoed te erkennen, hij is daar middenin. In het Oude Testament lees ik zaken die ik absoluut niet snap. Maar ik weet wel, hij is daar middenin. Ik hoef helemaal niet te twijfelen aan het woord van God. Ik hoef helemaal niet te twijfelen of God verandert. Ik hoef helemaal niet te twijfelen of God een moreel veranderlijk wezen is.
Ja.
Nee, hij is wie die is. Dat ik het niet begrijp, dat is een probleem. Nou, daar kan ik wel mee leven. Ik heb meer problemen.
Ja.
Maar 1 ding weet ik zeker. Het wijst naar Jezus toe. En Jezus is het absolute antwoord. Dus als Jezus er wat over zegt, ben ik eruit.
Ja.
Dus als Jezus zegt, leer nou eens van mij wat het betekent om wat barmhartigheid is en niet de rituelen. Weet ik dat de rituelen dus minder zijn dan de barmhartigheid van God. Als Jezus zegt, je onderzoekt de schriften tegen de farizeeërs.
Ja.
De waarheid. Je onderzoekt de schriften, maar je komt niet bij mij uit. Je bent helemaal verkeerd bezig. Want de schriften getuigen van mij. Jezus' eigen woorden. Dus als jij de Bijbel leest en dat leidt je niet naar Jezus toe, ja, dan ben je hoogstwaarschijnlijk, laat het even liggen. Want waar ben je dan mee bezig? Dan ben je net als de farizeeën bezig met de schrift, zonder dat je de wegwijzer van de schrift, die wijst naar Jezus, zonder dat je dan op dat pad terechtkomt. Nou, er zijn teksten die ik moeilijk vind en die ik niet 1, 2, 3 zie. Hey, hoe wijst dit nou naar Jezus? Nou, negeren mag ook wel een keer.
Dan kan je het even negeren om het vervolgens weer...
Heer, geef mij openbaring, dat komt wel een keer. Ja. Ik heb ook niet alle wijsheid.
Nee.
En soms hoor je van een andere theoloog of van een goede prediker, hoor je ineens, wauw,
ja, dan denk
nooit
je,
zo gezien.
Ja, precies. Ja.
Maar nou zie ik Jezus.
Ja. Jezus, dat is, ja, daar gaat het om. Dat is de openbaring van God. Die openbaring, ja, die gaat dus ook eigenlijk nog wel verder. Dus na Jezus, als je terugkijkt in de geschiedenis. Wat zijn momenten geweest na de komst van Jezus waar we nu naar kunnen kijken en denken, nou, we hebben toch alweer wat stappen gemaakt in de openbaring die God ons schenkt.
Nou, neem slavernij bijvoorbeeld. Je kan op Bijbelse grond niet 1 tekst vinden dat je de slavernij moet afschaffen. Dat was 1 van de grote problemen in de strijd rondom slavernij. De mensen die op de autoriteit van de schrift gingen staan, die hadden alle gelijk aan hun kant. Ze zeggen, slavernij moet je houden. Maar er zitten wat rare dingen bij. Hè? Er staat in Exodus dat als een baas zijn slaaf doodslaat, dan moet hij voor het gerecht komen. Maar als hij 2 dagen leeft, nou, dan is er niks aan de hand, want het is het eigendom van zijn baas. De slaaf is het eigendom van zijn baas. Afschuwelijke teksten. Dat je iemand, hè, staat God dan mishandeling goed? Nee, natuurlijk niet. Nou, zelfs in het Nieuwe Testament. Je moet slaven wees uw bazen onderdanig. Mm-hmm. Met angst en beven. Nou, leuk, Paulus, dankjewel. Mm-hmm. Maar nergens van laten we dit afschaffen.
Nee.
Nou, in de brief aan Philemon, daar moet ik binnenkort over spreken. In Lelystad een keer. Nou, vind ik heel leuk.
Ja.
Daar wordt wel wat opgelicht. Ontvang deze slaaf als je broeder. Paulus' advies. Nou. Slavernij, er is geen christen die zegt dat slavernij goed is.
Nee.
En je hebt geen enkele Bijbelse tekst om dat nou waar te maken. Nou, op basis waarvan zeggen wij dat is heel christelijk om slavernij af te schaffen. Omdat we in Jezus een heel ander voorbeeld zien. Die zegt, je hebt je naast lief, heb zelfs je vijand lief. En de mensen moeten één niet onderdrukken. Er zijn genoeg teksten uit de bergrede dat je zegt, ja, maar dit past helemaal niet binnen de bergrede. Dit past niet binnen wie Jezus is. Dus dan groeien.
Ja.
De positie van de vrouw, ook zo'n leuke.
Ja.
Jarenlang, altijd op basis van het woord van God, mag de vrouw niet. Totdat mensen zeggen, ja, wacht even. Wat leert Jezus ons nou? Toch ook van man en vrouw zijn gelijk. Bij God is er geen sprake van Griek en Jood en van man en vrouw. Hoe zit het dan?
Ja.
En dan zie je dat we soms even wringen met die autoriteit van de schrift en de enige oplossing die ik altijd kan aanreiken. Maar wat zegt Jezus nou?
Ja.
Hoe leeft Jezus ons voor?
Ja.
En moet je vaak ook naar het werk van Jezus kijken, die 3 jaar dat hij rondloopt. En dat hij met een Samaritaanse vrouw gaat praten. Als je goed in de context leest wat dat betekende.
Ja, dat is revolutionair.
Revolutionair.
Ja, ja. Dus als je dit dus hoort, dan weet je dus van, oh ja, maar God kwam dus daarin ook de mens tegemoet en openbaarde dus langzaam eigenlijk zichzelf. En in Jezus dus ten volle. Maar daarom kan het dus soms wringen ook dus hoe je dan het Oude Testament leest. En de laatste paar minuten wil ik eigenlijk nog even geven ook aan jou thuis. Want er zijn ook nog wat vragen en opmerkingen binnengekomen.
Ja, eerst even een opmerking van Janneke. Die zegt, ik worstel persoonlijk best wel met de gewelddadigheid in het Oude Testament. En ook met het negeren daarvan. Want preken erover, die hoor ik zelden. Ja, zeker ten opzichte van het huidige terrorisme in de wereld, denk ik dat het weer enorm actueel is. En de dingen die Henk erover zijn voor mij zeer, zeer verhelderend. Els, die wil nog even terugkomen op wat je zei over het huwelijk, Henk. Zegt, ja, in het Oude Testament was God mild door die dubbele huwelijken niet te verbieden. Maar de gevolgen daarvan, die waren wel voor de mensen zelf. Abraham die nam er een vrouw bij om een kind te krijgen. Meteen was er ruzie in de tent. Denk je dat je daaraan kan zien dat het niet goed was? Dat God het wel toeliet, maar dat het dus niet...
Ja, daar kan je er zeker in lezen. Sterker nog, weet je, wij denken vaak aan straf. Maar zonder straf zichzelf. Dus daar waar je dingen niet goed neerzet, zoals uiteindelijk God het ooit bedoeld heeft. En koppel het dan maar aan God liefhebben en je naast als jezelf. Mm-hmm. Daar loop je tegen de gevolgen van de verkeerde keuze op. Of dat nou in huwelijk is, of dat nou in geld verdienen is, noem maar op.
De zonde straft zichzelf.
Zonde, het loon van de zonde is dood. Dus overal waar je zonde doet, komt dood op je pad.
Petra, die had ook een leuke vraag. Je had het erover dat je blij was dat je cassettebandjes voor het grootste deel vernietigd waren. Dat die niet meer terug te vinden zijn.
Had ze die oude preken gehoord?
Dat weet ik niet. Nee, je zegt dat jij dat zei. Ze vraagt, zijn de woorden van vandaag dan misschien over 20 jaar ook geen waarheid meer? En zouden er dan weer nieuwe inzichten voor in de plaats kunnen komen?
Nou, even een correctie. Ik heb geen spijt van die preken. Want in die tijd waren ze waarheid voor ons. Mm-hmm. En 9 van de 10 dingen die ik gezegd heb, zullen nog steeds wel zo zijn. Alleen in het licht van vandaag zal ik ze zo niet zeggen. Of zijn daar meer aspecten bijgekomen? Het is niet zo dat ik vroeger stond te liegen of zo. Integendeel. Dus ja, over 20 jaar kijk ik op deze uitzending terug en zal ik misschien zeggen, nou, ik had toen 4 piketpaaltjes, ik heb er nu 6.
Ja. Omdat er dus gewoon je steeds meer wordt geopenbaard.
Ja, of ook omdat de maatschappij verandert. Hè.
Ja, de context. Ja.
Ik geloof dat God dit echt ter sprake brengt op dit moment, in deze tijd van de geschiedenis, omdat we een antwoord op de islam moeten hebben. En het antwoord op de islam is niet, de Bijbel staat tegenover de Koran. Nee, Jezus staat tegenover de Koran. Wij dienen, wij zijn christenen, wij zijn volgelingen van de Heer Jezus. En we zijn geen uitleggers van de Bijbel. Dat doen we wel en we baseren er alles op. Maar die Bijbel wijst ons naar Jezus. Zoals Johannes de Doper ook naar Jezus wees. Hmm. Er kwam een boek in de wereld. Hè? Er kwam een man in de wereld en die heette Johannes. En Johannes was zelf het licht niet, maar hij wees naar het licht. Er kwam een boek in de wereld, dat heet de Bijbel. Hartstikke goed, helemaal van God. Maar het is niet God zelf. Het wijst naar het licht, Jezus.
Mooi.
Tot slot?
Ja, tot slot. Want ja, deze uitzending blijft natuurlijk wel bewaard. Hè, dus die is over 20 jaar gewoon nog te luisteren. Ja. Tot slot een luisteraar die zegt, ja, Jezus die kwam natuurlijk om de wet te vervullen. Maar hij wilde ook niks aan de wet afdoen. Hoe moeten wij die wet nou zien? Heeft hij ons nog wat te zeggen?
Heel simpel. De wet kan je samenvatten in 2 wetten. Heb God lief. En je naast als jezelf. En je zal opvallen. Je overtreedt geen enkel gebod.
Prachtig.
Ja, precies. Ja. Zo, nou, daar sluiten we dan dit gesprek dan ook mee af. Het is in ieder geval duidelijk van het gaat om Jezus. Het wijst naar Jezus. En het is een procesmatig, maar wel met echt duidelijke piketpaaltjes. Dat was wel duidelijk. Ik ben wel benieuwd Deo van Lente, als we over een paar jaar dan kijken of terugkijkend op deze uitzending inderdaad, wat er dan misschien nog is bijgekomen of misschien meer is geopenbaard. Kijk, ik wil je hartelijk bedanken dat je dit vandaag
graag
met
gedaan.
Ons wilde delen. Ja. Al je wijsheden hierover. En ik zie dan uit naar november, als dus je boek uitkomt over ook een pittig onderwerp over het lijden, wat je zelf dus ook hebt meegemaakt. En bij deze natuurlijk ook de uitnodiging om dan daar ook over te praten.
Nou, ik kom heel graag terug en ik vond het ook een leuke uitzending. Fijn om mee te werken.